Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen u zingen uit Psalm 148, en daarvan het eerste vers looft God, zingt eeuwigs Heeren lof, gij, die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Het eerste uit Psalm 148. Schriftlezing, gemeente, is uit Lucas 2 en dan de versen 8 tot en met 20. Dus Lucas 2, vers 8 tot en met 20.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engelen menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, wij gaan u met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het 10e en het 11e vers. Ondertussen doet u de arbeid van uw liefde. Er zal 2 maal worden gecollecteerd voor de kerk. Psalm 103 vers 10. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En vers 11. Looft, loof de Heer, gij zijn legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. 10 en 11 uit Psalm 103. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking op de morgen van deze tweede kerstdag vindt u in Lucas 2 en dan het eerste gedeelte van het 13e vers. Lucas 2, het eerste gedeelte van vers 13. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers. Tot zover. We willen vanmorgen letten op het kerstfeest en de engelen. We zien dan in de eerste plaats hun werk. En in de tweede plaats hun blijdschap. Dus het kerstfeest en de engelen, hun werk en hun blijdschap. Want gemeente, in de kerstgeschiedenis hebben de engelen een belangrijke plaats. Ga maar na. Aan Maria verscheen de engel Gabriel om de geboorte van het kind aan te kondigen. Aan Zacharias verscheen de engel Gabriel in de tempel. Aan Jozef verscheen een engel in de droom. En hier, in de kerstnacht, in de velden van Efrata, is er eerst één engel die aan de verbaasde herders de kerstboodschap laat horen. En daarna zijn er heerlegers van engelen die daar boven de velden van Efrata de eer en de verheerlijking van God uitroepen. De eerste prediker van het kerstevangelie is een engel geweest. En daarom, gemeente, is het een goede zaak op het kerstfeest eens bijzonder aandacht te geven aan de engelen. En dan is er natuurlijk wel één groot gevaar. En dat is dit, dat de engelen de plaats zouden innemen van het kind. Want het kind staat op kerst in het middelpunt. En de engelen hebben uiteindelijk alleen maar gesproken over hem. De engelen hebben zichzelf niet in het middelpunt gezet. Maar ze hebben van zichzelf afgewezen. En ze hebben heen gewezen naar het kind van Bethlehem. En gemeente, mocht dat ook ons kerstfeest zijn, dat we groot zouden spreken van het kind. Dat we dat kind zouden aanbidden. En met het kind en door het kind zouden eindigen in die God van volkomen zaligheid. Die het kind gegeven heeft. Vanuit de diepten van zijn eeuwige liefde en van zijn goddelijk welbehagen. En daar kwamen de engelen uiteindelijk toch ook terecht. In dat welbehagen van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Of, zoals in veel heel oude handschriften staat, in mensen van het welbehagen. En wie werkelijk kerstfeest leert vieren, komt daar toch terecht. Die komt toch terecht bij dat eeuwig welbehagen. Daar is alles uit voortgekomen. En wie werkelijk kerstfeest leert vieren, die leert instemmen met Psalm 89. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het gaat op het kerstfeest om het kind. Vanuit het eeuwig welbehagen Gods. Het gaat om het kerstfeest, om het wonder dat God in en door Christus een welbehagen heeft in doodschuldige zondaren. Maar dat alles, dat neemt natuurlijk niet weg dat in de kerstgeschiedenis de engelen een belangrijke plaats hebben. Zoals we het ook lezen in de tekst. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers. Ja, zegt u maar, is dat verhaal over zingende engelen boven Efrata's velden in onze tijd in 2011 nog wel geloofwaardig? Veel mensen hebben grote moeite met het bestaan van engelen. Men zegt, we hebben vandaag toch een heel ander wereldbeeld dan in de tijd van de Bijbelschrijvers. En met onze techniek en met onze wetenschap kunnen we toch met engelen helemaal niets meer beginnen. Een God die woont in de hemel en die omringd wordt door duizenden en tienduizenden engelen. Daar kan toch de 21ste mens in deze tijd van ruimtevaart en noem maar op geen kant meer mee uit. In een tijd waarin een dominee een boek schrijft met de titel God bestaat niet. En Jezus is zijn zoon. Voor veel mensen horen engelen tot het rijk van de fabelen. Engelen zijn goed voor een sprookjesboek. Ze hebben alleen nog een functie in kinderverhalen naast kabouters en kerstmannetjes en ik weet niet wat al. Engelen mogen ook nog een functie hebben in de schilderkunst en in de beeldhouwkunst, maar dan houdt het wel op. De mens van 2011 weet geen weg meer met de engelen. Wees nou eens eerlijk, gemeente, wij zitten hier vanmorgen als kerkmensen in de kerk. Maar hoe is het met ons? Houden wij wel rekening met het bestaan van engelen? Hoe is het met ons? Hebben engelen nog een wezenlijke plaats in ons leven? Hebben engelen nog een wezenlijke plaats in het geloofsleven van Gods kinderen? Zijn er ook onder ons niet veel die denken, ach, engelen hadden in de geschiedenissen van de Bijbel een functie, maar ja, vandaag eigenlijk niet meer. Wat is vandaag nog de betekenis van de engelen? En toch, gemeente, als we de kerstgeschiedenis ernstig nemen, dan kunnen we niet om de engelen heen. Als we de kerstgeschiedenis ernstig nemen, dan kunnen wij niet zeggen, engelen, daar kunnen we vandaag niets meer mee. Nogmaals, op het kerstfeest gaat het om het kind. Christus, Hij is alle lof, eer en aanbidding waardig. Hij, die zich vanuit de hoge hemel zo diep vernederde, omdat wij zo diep gevallen zijn. Wie door genade kerstfeest leert vieren in het hart, leert het kind aanbidden. Maar dat neemt niet weg dat het toch een engel is die als eerste het kerstevangelie heeft gebracht aan die verbaasde herders. Vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En het zijn toch engelen geweest die het eerste kerstlied hebben gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ja, dan heeft het bestaan van de engelen een wezenlijke plaats in de kerstgeschiedenis. En als u dat dan alles goed leest, dan moet u zeggen, de engelen moeten in de kerstgeschiedenis dienen om het kind nog groter en nog heerlijker te maken. Het kind is zo groot dat hemelse legermachten zijn lof uitzingen, dat engelenscharen zich verheugen over zijn komst. Als we de engelen, om zo te zeggen, zouden schrappen uit de kerstgeschiedenis, dan zouden we tekort doen aan de heerlijkheid van het kind. Kerstfeest en de engelen dus. En als het gaat over de engelen, door heel de Bijbel heen lezen we over het bestaan, over de werkelijkheid van de engelen. In het woord van God zijn engelen geen producten van menselijke fantasie, maar levende werkelijkheid uit de directe nabijheid van de God des hemels. In Gods woord zijn de engelen de dienaren voor de troon van God. Ik lees in Job 38 dat toen de Heere, en dan denken we aan de schepping, de fundamenten van de aarde legde, de engelen al te samen zongen als de morgensterren. De engelen, ze zijn altijd bezig in de dienst des Heren. En ze hebben maar één doel, dat is de eer en de verheerlijking van de levende God. In alles wat ze doen, hebben ze altijd weer de eer van God op het oog. Ach, als Gods kinderen hun leven leggen naast het leven van de engelen, dan moeten ze zichzelf toch aanklagen. Heere, wanneer heb ik nu werkelijk uw eer bedoeld? Ik kom er alles aan tekort. Als de Heere het ontdekkend licht van de Heilige Geest in uw leven laat vallen, dan leert u uzelf kennen als een zoeker van eigen eer. En dat wordt dan de diepe droefheid van uw hart. Die God komt alle eer toe. En ik kom er alles aan tekort. Maar de engelen doen nooit anders dan God volmaakt verheerlijken. Duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden dienen hem. Zo lees ik in Daniël 7. En als het dan gaat over die wereld van de engelen, dan lees ik in de schrift over verschillende soorten van engelen. Dan spreekt de schrift over cherubs, cherubijnen, de troondragers van God, afgebeeld boven het verzoendeksel van de ark. Daar op dat verzoendeksel, daar staan twee engelen en ze kijken maar op dat verzoendeksel. De cherubijnen, de cherubs, het zijn de wachters, het zijn de bewakers van Gods heiligheid. Als Adam en Eva verdreven worden uit het paradijs, dan staat daar zo'n cherub met een vlammend zwaard om de toegang te bewaken tot de boom des levens. Daarnaast zijn er ook de serafs of de serafijnen, dat zijn de zangers. We komen ze tegen in het roepingsvisioen van Jesaja, in Jesaja 6. En daar hoort Jesaja die serafijnen zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. En daarom zullen we moeten denken, die zangers daar in de kerstnacht boven de velden van Efrata, dat zijn serafijnen die daar zingen tot verheerlijking van de drie enigen. En wat zal dat onuitsprekelijk mooi geklonken hebben boven die donkere velden van Efrata? Gelooft u ook niet? Ik ga vanmorgen nu niet preken over de inhoud van de engelenzang, maar ik wijs u wel op één ding. Die serafijnen hier boven Efrata's velden hebben mooi gezongen, hemels gezongen. Daar kan geen koor op aarde in de verste verte tegenop. En toch, in de zang van die engelen wordt één toon gemist. Weet u welke? De toon van de persoonlijke beleving van zonde en genade. Die engelen hebben nooit gezondigd. Ze kennen dus vanuit hun eigen leven niet de beleving van zonde en genade. De engelen zingen erover, maar verloste zondaren leren eruit zingen. U begrijpt dat wel. Het wordt wel eens gezegd, als het gaat over het geestelijke leven, het is een groot verschil of je erover praat of dat je eruit praat. Je kunt erover praten en kostelijke dingen zeggen, terwijl je er zelf in je eigen leven helemaal niets van kent. Dan praat je er alleen maar over. Maar als je eruit mag praten, dan mag je spreken vanuit de innerlijke beleving van je eigen hart. De engelen, ze kunnen er wel over zingen, over die beleving van zonde en genade. Maar verloste zondaren kunnen eruit zingen. Als u persoonlijk de diepte van uw eigen verlorenheid leert kennen en de onmogelijkheid aan uw kant om zalig te worden, maar als u dan door de liefde Gods bent opgeraapt en opgetrokken uit de modder van uw verloren leven. En door de Heilige Geest bent geleid naar die kribbe van Bethlehem. Dan mag u eruit zingen en eruit spreken. En dat kunnen de engelen niet. Is het u wel eens opgevallen dat er rond het kerstgebeuren zoveel gezongen wordt? Zacharias heeft gezongen. We hebben achter in ons psalmboek geen lofzang van Elisabeth, maar Elisabeth heeft ook gezongen. En Maria en Simeon. Als u persoonlijk iets leren mag van het wonder van het kerstfeest, zou u dan kunnen zwijgen? Dat is toch onmogelijk. Dan heb je maar één verlangen, om die God groot te maken. Vanwege het wonder van de gave van zijn goddelijke liefde in de beestenstal van Bethlehem. O, dan is uw hart vol en dan loopt uw mond over. Op het kerstfeest gaan gesloten monden open. En niet alleen die gesloten mond van Zacharias. Begenadigde zondaren kunnen eruit spreken en eruit zingen vanuit de persoonlijke beleving van hun eigen hart. En al kunnen die duizenden serafijnen boven Efrata's velden hemels zingen, dat kunnen ze niet. De wereld van de engelen, dat is een wereld op zichzelf. Daar zijn de gerubs, de gerubijnen. Daar zijn de serafs, de serafijnen. Daar zijn de aartsengelen. Dat zijn leidende engelen, vooraanstaande engelen. Twee namen kennen wij, de engel Gabriël en de engel Michaël. De Bijbel geeft geen beschrijvingen over de engelenwereld om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. En veel vanuit de wereld van de engelen blijft voor ons verborgen. Maar dat die engelen er zijn, daarover laat de Heilige Schrift geen enkele twijfel bestaan. Ze staan voor God als gedienstige geesten. Ze zijn ten volle Godlovers. En dat zijn wij, gevallen kinderen van Adam, niet meer. Door de zonde werden Godlovers vijanden van God, geneigd God en hun naaste te haten. Als de engelen boven Efrata's velden Gods lof zingen, dan doen zij wat wij van nature als kinderen van Adam niet meer kunnen doen. En dat is onze schuld. En weet u wat dan zo'n wonder is? Heb u daar ook wel eens over nagedacht? Voor gevallen engelen is er geen zaligheid meer. U weet het wel, een gedeelte van de engelen is in de zonde gevallen, onder aanvoering van Satan. En die gevallen engelen zijn duivelen geworden. En voor die gevallen engelen is er nooit meer verlossing mogelijk. Maar het kerstevangelie predikt wat voor gevallen engelen niet meer kan, Dat kan wel voor gevallen mensen. Daar is voor gevallen zondaren verlossing in het kind van Bethlehem. Daar is voor diep verloren een zaligheid in het kind. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is toch ook een boodschap, hè? Omdat het kerstfeest geworden is, kunt u zalig worden, gemeente. Omdat het kerstfeest geworden is, zullen verloren zondaren worden opgeraapt uit de diepte van hun verlorenheid, zodat ze zich eeuwig zullen verwonderen over het eenzijdig ontfermen van God in het kind van Bethlehem. Hier in de kerstgeschiedenis ontmoeten we dus legers van engelen. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers. We vinden dat vaker in de schrift, dat engelen worden uitgezonden in grote legerscharen. Jacob in Mahanaim ontmoette de engelen als heerlegers Gods. En denk eens aan Elisa daar met zijn jongen daar in Dothan. Dan komt dat leger van de Syriërs om Elisa te vangen en te grijpen en te doden. En die jongen die staat uit te beven als hij dat leger van die zwaar gewapende Syriërs ziet. Daar om die heuvel heen waarop Dothan gebouwd was. Maar Elisa ziet meer. Elisa mag zeggen tot zijn jongen, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dan mag Elisa legerscharen van engelen zien om zich heen. Waar ben je dan veilig, hè? Soms worden engelen ook uitgezonden één voor één. Zoals die engel die Petrus verloste uit de gevangenis. De Heere zendt zijn engelen uit tot hulp en bescherming van zijn volk. De Heere denkt aan zijn volk. En daarom is er een engelenwacht. Niet alleen daar in Dothan bij Elisa, maar een engelenwacht rondom allen die de Heere vrezen. En daarom is er ook hier in de kerstnacht een engel die als eerste de kerstboodschap mag brengen aan die verwonderde herders. U is heden geboren, Christus, de zaligmaker. Als je daarover nadenkt, dan zeg je, dan is dat veld van Efrata één groot Bethel. U weet wel, Bethel, waar Jacob die ladder zag tussen hemel en aarde. En toen heeft Jacob gezegd, dit is een Bethel, dit is een huis Gods. O, dan is dat veld van Efrata één groot Bethel, waar een ladder staat tussen hemel en aarde. En de engelen klimmen op en neer. En die ladder van Jacob, die hemel en aarde met elkaar verbindt, dat is Christus. Want later zal Christus zeggen, ik ben die ladder van Jacob. Dat is Christus, de gezegende van de Vader, die als een ladder hemel en aarde met elkaar verbindt. O, dan prediken de engelen de heerlijkheid van het kind. Er zou natuurlijk nog veel meer te zeggen zijn over die wereld van de engelen. Maar dit moet duidelijk zijn. Alle engelen verering is in strijd met de Bijbel. Want de engelen wijzen altijd van zichzelf af. Ze dienen alleen om God en Christus de eer te geven. Ze treden terug. En ze willen terugtreden achter Gods heerlijkheid in Jezus Christus. Het zijn hier in de velden van Efrata boodschappers van het kind. En dan gaat het uiteindelijk niet om die boodschappers, al hebben ze een belangrijke plaats. Maar dan gaat het uiteindelijk om het kind. En dan mogen de engelen toch weer verdwijnen achter het kind. Dan zijn de engelen ons tot voorbeeld. Het kind in het middelpunt en ik aan de kant. Dat is groot als dat ons leven mag zijn. Daarom zeggen we wel dat nieuwe leven. Dat is een stervend leven. Mijn eigen trotse, hoogmoedige, weerbarstige, ik moet aan de kant. Moet eronder, moet er helemaal onder. Opdat Christus alles zal worden. En omdat Hij het alleen zal worden. Dat is de weg van het geestelijke leven. Sterven aan mezelf. En aan alles wat Jezus niet is. Opdat ik Hem alleen over mag houden. Als de enige grond van mijn hoop en van mijn verwachting. Wat is de waarachtige bekering? Dit toch, Hij moet wassen. En ik minder worden. Hij in het midden, ik aan de kant. Hij alles, ik niets. Zijn naam alle heerlijkheid en mijn naam zondaarsnaam en niet meer. Dat is het leven van de waarachtige bekering. En zo zullen we kerstfeest leren vieren in waarheid. En daarin zijn de engelen ons ten voorbeeld. Kerstfeest en de engelen hun werk, maar ook, en dat is het tweede van morgen, hun blijdschap. Maar we willen eerst gaan zingen uit Psalm 46 en daarvan het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het vierde uit Psalm 46. gaat dus over het kerstfeest en de engelen. Hun werk. En hun blijdschap. Want dat is nu de blijdschap van de engelen op het kerstfeest. Die engel heeft gezegd, ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Wat is nu de blijdschap van de engelen? Dit. Dat God in Christus aan zijn eer komt. Ere zij God. En dat wordt ook de blijdschap van het hart dat de Heer vreest. De engelen zijn ermee begonnen met dat ere zij God. En wat is nog meer de blijdschap van de engelen? Dat in het kind hemel en aarde met elkaar worden verzoend. Dat kind is die grote ladder van Jacob, die hemel en aarde met elkaar verbindt. En in de kerstnacht klimmen, om zo te zeggen, de engelen langs die ladder op en neer. In het kind van Bethlehem worden hemel en aarde, God en zondaren met elkaar verzoend. En daar hebben de engelen ook over gezongen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Want als hemel en aarde, God en zondaren met elkaar worden verzoend, dan betekent dat vrede. Vrede met God door de Heere Jezus Christus. En dan zien we daarin Gods welbehagen. En dat is de blijdschap van de engelen. Wij zijn zo diep gevallen, gemeente. En daar zullen we altijd weer terecht moeten komen, willen we werkelijk kerstfeest leren vieren. Dat kind is zo diep gedaald, omdat wij zo diep gevallen zijn. En wie dat niet verstaat, die verstaat het wonder van het kerstfeest niet. Weet u wat de engelen prediken? De oneindige afstand tussen hemel en aarde, de heilige God en schuldige zondaren. De zonde sloeg zo'n diepe kloof tussen God en mens. Een pijloze kloof. Al Gods kinderen komen bij die kloof te staan. Leren dat ze die kloof nooit meer kunnen overbruggen. Ook niet met 10.000 wettische werken. Ze leren allemaal staande bij die kloof hartelijk erkennen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En omdat de zonde zo'n diepe kloof geslagen heeft tussen God en zondaren, roept de verschijning van die engelen bij de herders vrees op. En zij vreesden met grote vrezen. Want die engelen brengen de hemel mee. Die engelen openbaren de heiligheid en de heerlijkheid Gods. En wie kan Gods heerlijkheid zien en leven? En zij vreesden met grote vrezen. Wie van Gods kinderen kent niet de vrees voor de heiligheid Gods? Zo prediken de engelen die daar met hemelse heerlijkheid verschijnen in Efrata's velden, de ontzaglijke afstand tussen God en mens. In het paradijs was het een engel die de toegang tot de boom des levens bewaakte met een vlammend zwaard. Het was een engel die de toegang tot het leven barricadeerde voor de gevallen mens. Wie iets leert kennen van de heiligheid Gods, die kan toch alleen maar zeggen: wee mij, ik verga, terwijl ik onrein van lippen ben. Maar weer dat wonder van het kerstfeest, in het kind dat daar ligt in die donkere stal en die duistere kribbe, gaat de hemel weer open. Komt er weer contact tussen hemel en aarde, want dat kind is de ladder van Jacob. En dan zien we weer de engelen. En zij leggen in en door het kind de verbinding tussen hemel en aarde. En dan moet je er eens op letten, hè. In het paradijs stond die engel daar met dat vlammende zwaard om de toegang te barricaderen tot de boom des levens. Op de ark, daar staan ook twee engelen. En ze kijken naar dat verzoendeksel. En het zwaard is hen, om zo te zeggen, uit de handen gevallen. Dat verzoendeksel van de ark staan twee engelen zonder zwaard. Is dat voor u wel eens een wonder geworden? Hoe kan dat? Dat die engelen daar staan zonder zwaard in hun handen. Wel, ze staan op het verzoendeksel. En daar wordt ieder jaar op de grote verzoendag het bloed gesprengd. En dat verzoendeksel en dat bloed, het wijst allemaal heen naar dat kind dat daar ligt in die donkere stal en in die duistere kribbe. En die engelen, die staan daar maar op die ark naar dat verzoendeksel te kijken. De Hebreeënbrief zegt, ze waren begeerig in te zien. Ze waren begeerig om dat heilgeheim te verstaan. En in de kerstnacht mogen zij inzien. Mogen zij het geheim verstaan. En daarom breken ze als tienduizenden met tienduizenden door naar de aarde. Boven de velden van Efrata. En zij zingen dat ere zij God uit. Maar ook het vrede op aarde. En dan is er in de kerstnacht niet één engel met een vlammend zwaard in de hand. Niet één. En ze hebben het in grote blijdschap uitgejubeld, want God gaat in het kind van Bethlehem zondaren die verdiend hebben door dat zwaard gestoken te worden tot in de diepte van de hel terugbrengen in zijn gemeenschap. God gaat in dat kind hemel en aarde met elkaar verzoenen, de zondekloof overbruggen. En daarom raakt heel de hemel in beweging. Als God zijn zoon legt in het stro van een kribbe. Tienduizendmaal tienduizenden raken hier in beweging. Om dat grote nieuws uit te bazuinen. Dat is de blijdschap van de engelen. O, dat zwaard. Dat vlammende zwaard heeft het kind getroffen in zijn middelaarshart. Toen hij hing te bloeden aan het kruis van Golgotha. Want de kribbe is het begin van de weg naar het kruis. En omdat dat vlammende zwaard straks het kind zal treffen op Golgotha, is er hier in de kerstnacht niet één engel met een vlammend zwaard in zijn handen. Dat is de blijdschap van de engelen. Is dat ook al uw blijdschap geworden? Die blijdschap wordt in het hart van een zondaar geboren vanuit de droefheid. De droefheid naar God. De droefheid over de zonde. En als u bij die kloof tussen God en uw hart gebracht wordt, dan weet u niet hoe het ooit in orde zal komen. Dan leert u buigen onder de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. En wie dat niet kent in zijn leven, kent de diepte en het wonder van het kerstfeest niet. Want wat een wonder, als de Heere zo'n doodschuldige, rechteloze, doemwaardige zondaar meeneemt naar de kribbe. En als u het dan mag verstaan, nu is dat kind de ladder die hemel en aarde met elkaar verbindt. U kan de heilige God in dat kind weer te doen hebben met schuldige zondaren. En als het dan persoonlijk mag worden, hè? Nu is het niet alleen voor anderen, nu is het ook voor mij. Voor deze vuile zondaar die verdiend hebt door dat vlammende zwaard verteerd te worden. Omdat hij nooit God heeft bedoeld zoals hij God zou moeten bedoelen. O, wat gaat er dan een ruimte open in dat kind. O, dan kan ik zalig worden. En dan kan de grootste zondaar zalig worden. En dan wordt de blijdschap van de engelen ook mijn blijdschap. De blijdschap dat in het kind de kloof tussen God en zondaren wordt overbrugd. Dan mag ik kerstfeest vieren. Zonder romantiek. Want als u de kribbe losmaakt van het kruis, dan blijft er alleen maar een stukje romantiek over. En dan mag ik leren zingen. Maar dan uit het wonder. In die toon die de engelen in hun hemelsgezang toch niet kunnen treffen. Uit het wonder God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Een pad naar het vriendelijk aangezicht van de God tegen wie ik gezondigd heb. In dat kind van Bethlehem. Op het kerstfeest hebben de engelen dus een belangrijke plaats. Ja, we mogen zeggen, dan zijn de engelen de mensen voor, als nog niet één mens tot de kribbe is gekomen om dat kinderke te aanbidden, dan mogen de engelen de kerstboodschap al uitzeggen en uitzingen. En dan mogen de engelen al prediken het herstel van die gebroken gemeenschap tussen God en zijn volk. En dan mogen de engelen de weg wijzen naar de kribbe van Bethlehem. Dan zorgt God ervoor dat er ook mensen komen die de engelen volgen om het kind te aanbidden. Herders en wijzen en door de eeuwen heen alle die gekocht zijn met Jezus bloed. De engelen zingen de lof van het kind. Even hebben zij de leegte tussen de heilige en rechtvaardige God en die in schuld verzonken wereld gevuld, even maar. En dan zijn ze weer weg. En dan wordt het weer donker in de velden van Efrata. Dan is de hemel boven de herders weer gesloten. De engelen zijn er maar even en dan trekken ze zich weer terug. Want engelen kunnen de kloof tussen God en mens niet overbruggen. En engelen zijn geen zaligmakers. Het woord zaligmaker kan alleen maar in het enkelvoud geschreven worden. Want er is maar één zaligmaker en er is maar één naam gegeven tot zaligheid. Dan moet u hier bij de kribbe zijn. Daar zult gij het kindeke, die ene zaligmaker, vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En als u hem mag vinden in de verlorenheid van uw zondaars bestaan, de beestenstal van uw schuldige leven. Als u hem zo mag vinden, dan leeft heel de hemel op. En dan is het daarboven onder de engelen blijdschap over die ene zondaar die zich bekeert. De engelen, ze zijn er steeds geweest op de snijpunten van de heilsgeschiedenis. In Bethlehem, in de woestijn waar Jezus verzocht werd. In Gethsemane waar de Vader een engel stuurt om de Zoon te versterken. Bij het open graf waar ze als eerste de paasboodschap laten horen. Bij de hemelvaart waar engelen verschijnen aan de discipelen die vol verbazing Jezus staan na te kijken. Steeds engelen op de snijpunten van de heilsgeschiedenis als tekenen van de herstelde gemeenschap met God. Alleen op dat ene snijpunt lees ik niet over engelen. Dat snijpunt van Golgotha. Als Jezus daar wegzakt in de duisternis en in de diepte van de hel en in de helse absolute Godverlatenheid, dan zijn er zelfs geen engelen meer. Als dat vlammende zwaard hem treft midden in zijn middelaarshart, dan zijn er zelfs geen engelen meer. Als Jezus moet klagen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo heeft hij de weg gebaand naar die eeuwige zaligheid. Zullen we het altijd weer bedenken? De kribbe is het begin van de weg naar het kruis. Het kerstfeest en de engelen. Wat doet men vandaag met dat oude engelengeloof? Wat denkt u? Zouden de engelen zich nu voorgoed hebben teruggetrokken? O, weet het. De engelen blijven hun diensten verrichten als gestalten uit het woord van God, die de mens van toen en van u heen wijzen naar het Lam. Dat was er niet alleen in de tijd van de geboorte van Christus, maar ook nu is er een engelenwacht die de strijdende kerk des Heren omringt. Engelen zijn geen figuren uit een sprookjestuin. Weet u wel dat bij elke kerkdienst, daar mag ik nog wel even op wijzen vanmorgen, dat bij elke kerkdienst engelen toeschouwers en toehoorders zijn. Ik denk aan Efeze 3 vers 10. Daar staat dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Die overheden en machten in de hemel, dat zijn de engelen. En wat betekent dat dan? Laat ik het nu maar eenvoudig zeggen. Als er in de kerk gepreekt wordt, dan zijn de engelen er ook bij. Als toeschouwers en als toehoorders. De engelen zijn er ook vanmorgen bij. Dat geeft moed om door te gaan ook met de prediking in een wereld waarin de fundamenten van het christendom worden ondergraven. Maar dat betekent ook dat we in de kerk onder hemels toezicht staan. De engelen luisteren vanmorgen mee en ze zien toe of er hier in Amersfoort iemand tot bekering komt. Dan is er toch blijdschap onder de engelen God, zegt Christus, over die ene zondaar die zich bekeert. En zullen de engelen moeten zeggen, de kerstboodschap is weer in Amersfoort gebracht en er is niemand tot God bekeerd, niet één. Of zullen de engelen kunnen zeggen, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, is in het hart gegrepen onder de prediking. Het toezicht van de engelen op de gemeente tijdens de kerkdiensten is heel nauw. Zo nauw dat ze er zelfs op letten of de vrouw zich in de gemeente wel onderscheidt van de man door het hebben van een bedekking op haar hoofd. Dat zeg ik niet. Dat lees ik in 2 Korinthe 11 vers 10. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. En de kanttekeningen zeggen dan dat de engelen bedroefd worden over onduidelijkheid en ongeschiktheid in de samenkomst van de gemeente. Bedenk het, dat onze kerkdiensten staan onder het toezicht van de engelen. Gemeente, wat een boodschap. Die engelenwereld is zo wezenlijk in het woord van God, in de kerstgeschiedenis. En dan mag een miljoenen mensen vandaag zeggen, nou ja, die engelen, dat zijn natuurlijk figuren uit de sprookjeswereld. Maar het mag de strijdende gemeente Gods worden verkondigd, dat ze in de strijd tegen de machten van de duisternis niet alleen staan. Er wordt met de kerk en voor de kerk gestreden door hemelse legermachten, uitgezonden tot dienst van hen die de zaligheid beërven zullen. Des Heren engelschaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Als je dat nou waarachtig geloven mag, hè, dat geeft toch moed en troost in de strijd des geloofs. Dan moet je toch zeggen, het is een verarming en een verschraling. Als de werkelijkheid van de wereld der engelen in het leven des geloofs van Gods kinderen zo weinig een plaats heeft. Al staan vandaag de papieren van de engelen niet hoog genoteerd, dat Gods kerk het weten zou, dat ze niet te vergeefs gezongen hebben in de velden van Efrata, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, dat Gods kerk het weten zou, dat alle machten van de duisternis het moeten en zullen afleggen tegen de hemelse legermachten, want hun strijd is de strijd van het Lam. En dan gaat er van die hemelse legermachten van engelen, zoals we ze ook in de kerstnacht ontmoeten, de prediking uit dat het gaat naar de overwinning van het Lam. Dat kind in die donkere stal en in die duistere kribbe zal eeuwig overwinnaar zijn. En de engelen nemen er al een voorschot op. Boven de velden van Efrata. Straks zal Jezus terugkomen. Want er is één lijn van de eerste komst van Christus naar de tweede komst. Straks zal Jezus terugkomen met de wolken. Weer omstuwd door legerscharen van engelen. De Bijbel eindigt met het uitzicht op een menigte van hemelse heerlegers. En op de jongste dag, zo lezen we in Gods woord, dan zullen de engelen de schapen en de bokken van elkaar scheiden. En ze zullen precies weten waar ze u en mij moeten zetten. En ze zullen zich niet vergissen in niemand. De bokken aan Jezus linkerhand en de schapen aan zijn rechterhand. De bokken, dat zijn degenen die zich nooit als schuldigen leerden kennen voor de hoge God. En die nooit als schuldigen leerden buigen bij Bethlehems kribbe door het geloof. Die altijd zichzelf op de been konden houden, buiten het kind. Dan zal het kind de rechter zijn, die tegen hen zeggen zal: gaat weg van mij, al gij werkers der ongerechtigheid in het eeuwige vuur. En de schapen aan zijn rechterhand, dat zijn zij, die hier het leven in eigen hand niet meer konden houden. En die hier in hun nood en dood zijn terechtgekomen aan de voeten van dat kind. Om in hem de grond van hun zaligheid te zoeken en te vinden. Zij zullen het horen, komt in. Gij gezegende mijns vaders en beërft dat koninkrijk. Zo zullen straks de engelen. De jongste dag, als de overwinning van het kind blijken zal voor heel de wereld, de uitvoerders zijn van het oordeel Gods. Gemeente, ik mag het zeggen, op de kribbe staat geschreven: wend u naar mij toe en word behouden, al gij einden der aarde. Wie is het kind van Bethlehem voor u? Waar zullen de engelen straks u, mij, moeten zetten? Amen. Psalm 34, het vierde vers. Des Heeren engels schaart, een onverwinbare hemel wacht. Het vierde uit Psalm 34. Ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.